Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Dus segment geit in kindervoeding, ja, dat groeit. Eigenlijk groeit het harder dan dat de geitjes gemolken kunnen worden. Het is nu 4% van de Nederlandse markt. Als je doordenkt dat er 170.000 baby'tjes worden geboren, dan is het best wel een significant aantal baby's wat wij in Nederland alleen al voeden. Dus je komt pas onder pressure als je erin staat en dan is er eigenlijk geen weg meer terug. In babyvoeding begint het spel pas, zeg maar, op break-even na 2,5 miljoen omzet, dat je een levend bedrijf bent.
Hoeveel baby's mogen hiervan gaan genieten in de toekomst?
4-5% van de Europese markt zou kunnen. Als je een heel bedrijf gaat opstarten met dat je geld moet lenen, personeel moet aannemen. Ik heb een jaar of twee, zeg maar, gewoon financieel gewoon niks gehad. Dus we hebben heel klein gewoond, kleine autootje. Dan ga je er gewoon helemaal naar leven. Dus dan zit je er gewoon helemaal in.
Welkom bij Groeivoer. Mijn naam is Guido Koershuis en mijn gast vandaag is Frank Dekker, CEO en medeoprichter van de Pure Goat Company. Ze maken biologische flesvoeding voor baby's van geitenmelk. En dat is echt heel iets anders dan wat je in de gemiddelde supermarkt aantreft. Nou, daar gaan we straks meer over horen. Ja. Frank, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Even een leuke openingsvraag. Wie is, als het om ondernemen gaat, nou jouw goat?
Ah, goede vraag. Er zijn er een aantal. Ik had daar van tevoren niet over nagedacht.
Nee, daarover val ik je mee. Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Dus er is één ondernemer van je denkt...
Pieter Zwart heel leuk. Misschien niet qua duurzaamheidsvisie, maar wel qua geluksvisie. En qua uitstraling en energie. Dus daar kijk ik veel naar.
Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen.
En de duurzaamheidsvisie, kijk, het gaat me dan meer om de mens.
Ja, ja, dus een uitstraling, zijn passie.
Ja.
En ook helemaal, ook daar gaan we denk ik straks nog wel over hebben, maar natuurlijk best wel self-made en echt helemaal vanaf nul
precies
begonnen tot wat het nu is. Dus daar kan ik me in ieder geval wel wat bij voorstellen. Vertel eens, wie ben je en wat doet de Pure Goat Company eigenlijk precies?
Ja, ik ben Frank Dekker. Ik ben vader van twee kindjes en man van mijn lieve vrouw.
Ja.
Het bedrijf is eigenlijk begonnen toen ik zelf kinderen kreeg. Op dat moment werkte ik nog bij een groot multinational, wat ook kindervoeding maakte. En ik reisde heel veel rond om ingrediënten te kopen voor kindervoeding. Op dat moment kreeg ik zelf kinderen. En werd ik eigenlijk geconfronteerd met de vraag van, ja, toen de borstvoeding van mijn vrouw niet meer werkte, van wat ga ik mijn kindje geven? En omdat ik intern die vraag kon stellen, deed ik dat ook. Ik kreeg alleen niet het antwoord wat ik wilde.
Nee, wat was het antwoord?
Nou, het antwoord was eigenlijk, het was heel mainstream. Acht jaar geleden, negen jaar geleden nog. Het was allemaal koe. Met name, en dan, het vet was eruit gehaald, suiker was eruit gehaald, was vervangen voor palmolie. En daarvoor werd ik naar Indonesië gestuurd om palmolie te kopen. De suiker werd eruit gehaald, werd... suikerbieten, zeg maar, suiker in toegevoegd of vanuit mais. En zo ging het maar door. En ik wilde heel graag een antwoord hebben op van, wat moet ik nou mijn kindje geven? Dus nou ja, toen kwam ik Rogier tegen, destijds mijn compagnon. Inmiddels niet meer. Hij is er weer mee gestopt, omdat hij echt pure wetenschapper was en is. En uiteindelijk de story, zeg maar, verder ging richting supply chain, marketing, sales en het continueren van het product. Dus die is toen uitgestapt. Even kijken.
Ja, wat doen jullie precies? Ja. Want we hebben het natuurlijk al gehad over, sowieso grappig hè, dat we hier als twee mannen een gesprek gaan voeren over babymelk. Dat is ook wel eens verfrissend, denk ik. Ja. Ik denk in de regel ook een vrouwenonderwerp, maar nou, wij zijn er niet te beroerd voor natuurlijk.
Nee.
Maar Wat doen jullie precies? Dus hè, waar jullie het uithalen, dat is helder. Maar wat doen jullie precies? En hoe groot of hoe klein is dat? Want ik ben ook vader van een zoon van anderhalf. We hebben ook kunstvoeding gebruikt. Tot een paar maanden geleden, geloof ik. Ik ken wat er in de supermarkt staat. Maar hoe verhouden jullie je daartoe?
Ja, nou ja, inmiddels staan wij ook in de supermarkten in 8 landen. In Europa verkopen we en in Nederland, België, Duitsland liggen we op schap. Hoe verhouden wij ons ten opzichte van de concurrenten? We zijn ook breed beschikbaar inmiddels. In het begin dan niet. Hè? Dus dat is allemaal opgestart 8 jaar geleden. Wat wij doen het op basis van geitenmelk, biologische geitenmelk. En wat je veelal op de schappen ziet staan is op basis van gangbare koemelk. Af en toe wat biologische koemelk, maar geit en bio, dat is relatief uniek. Begint wel wat breder gedragen te worden. Het is nu 4% van de Nederlandse markt,
ja.
Dus het is best wel significant eigenlijk. Als je doordenkt dat er 170.000 baby'tjes worden geboren, dan is het best wel een significant aantal baby's wat wij in Nederland alleen al voeden. En die ontwikkeling zie je ook in andere landen ontstaan. Dus het segment geit in kindervoeding, dat groeit.
Goh.
Enorm. Ja, eigenlijk groeit het harder dan dat de geitjes gemolken kunnen worden.
Oh, oké. Nou ja, daar vinden we dan ook wel weer een oplossing voor. Ja. Zo. Maar en waarom, even, zelfs ik wist het niet. Hè? En we zeiden in het voorgesprek ook van, ik behoor denk ik ook tot de doelgroep. Maar waarom is geit een goed idee voor een baby om daar opvolgmelk van te maken?
Nou ja, het is eigenlijk vooral heel vreemd dat het voorheen alleen koe was. En dat heeft heel lang geduurd. Dus er is heel lang een, laten we het misschien maar gewoon een lobby noemen geweest, dat enkel koe eiwitten gebruikt konden worden in de productie van kindervoeding. En mijn vraag was 8 jaar geleden, waarom geen andere melkbron. En je hebt kamelenmelk, je hebt paardenmelk, je hebt schapenmelk, geitenmelk. Waarom die niet? En wetenschappelijk kreeg ik vaak het antwoord van ja, dat is een hele mooie melk. Dat zou bij al die drie melken types zou een heel mooi alternatief kunnen zijn voor koemelk. Maar goed, waarom wordt het dan niet gebruikt? Ja, en toen kwam ik erachter dat er al best wel lang een proces gaande was om geitenmelk als eiwittenbron toegelaten te laten worden in de Europese Unie.
Mm-hmm.
En dat is uiteindelijk gebeurd 10 jaar geleden, misschien iets langer, 12 jaar geleden. En sindsdien is het eigenlijk pas beschikbaar.
Ja.
Dus de opa's en oma's van onze kinderen, die kennen het niet. Maar die kennen het wel vaak vanuit, vooral als ze nog wat ouder zijn. Ja, vroeger kreeg ik het gewoon.
Ja, ja.
Uit de tuin liep een geit rond. Bijvoorbeeld mijn schoonouders zijn Hongaren. Die kregen gewoon geitenmelk vers van de geit als zuigelingenvoeding, zeg maar. Ja, die hebben het ook allemaal heel goed gedaan.
Ja.
Dus men kent het. Begint het nu te kennen. Hè? Dus,
dus eigenlijk zeg je ook, goh, er is een industrie die gewoon heel erg geënt en gericht is op koemelk. Die industrie is groot, die is machtig. Nou, dat is denk ik allemaal niet zo heel veel, niet echt iets heel erg nieuws.
Nee.
Maar wat natuurlijk interessant is dat het je dus, en jullie denk ik moet ik zeggen, daar wil ik ook nog wel iets over horen, gelukt is om in ieder geval een stukje van die markt te bevechten en te veroveren. Want je zegt, we zitten in 8 landen met hoeveel baby's denk je dat jullie in totaal over de wereld aan het voeden zijn en met hoeveel mensen doen jullie dat?
Ja, ik denk dat het richting de 12.000, 15.000 baby's gaat met ongeveer 15 mensen.
Ja.
Maar daar tel ik ook de inhuur mee. Dus we hebben een vast team van 6 en dan huren we nog wat mensen in.
Ja.
En we hebben zelf de supply chain en de R&D zeg maar in handen. En we besteden de productie uit.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
En het jaarthema van Groeivoer is under pressure, of eigenlijk hoe ga je om met de druk van het ondernemerschap? Hoe doe jij dat of hoe ervaar jij dat?
Ja, stap 1 is je moet de ring instappen. Dus je komt pas under pressure als je erin staat en dan is er eigenlijk geen weg meer terug. En, maar dat maakt wel dat het veel makkelijker wordt om onder pressure te staan. Omdat als je eenmaal erin zit of in die ring staat, dan moet je.
Ja.
Dus tenminste, dat werkt bij mij altijd heel, heel erg goed. En vervolgens moet je dan allerlei methodes gaan vinden om daarmee te kunnen leven.
Ja, en ervaar je die druk dan ook? Want je zit er heel ontspannen bij en zegt ook, ja, je moet gewoon de ring instappen en die druk die hoort erbij. Maar ik kan me ook voorstellen, en daar wil ik zo meteen nog wel meer over horen, dat niet per se altijd makkelijk of leuk is.
Kijk, dus op het moment dat je echt gaat ondernemen, dus misschien is ZZP je ook al wel ondernemen, want dan moet je ook allerlei dingen. Hè? Het is niet alleen maar de deur open doen, naar binnen lopen en gaan zitten.
Ja.
En als je een heel bedrijf gaat opstarten met dat je geld moet lenen, personeel moet aannemen. Ik heb een jaar of twee, zeg maar, ook gewoon financieel gewoon niks gehad. Dus we hebben heel klein gewoond. Kleine autootje. Ik moest wel een auto hebben, want ik moest naar de boeren toe om de melk te regelen en de verkoop te doen, et cetera. Dan ga je er gewoon helemaal naar leven. Dus dan zit je er gewoon helemaal in.
Ja.
En dan wordt het ook heel erg eigen.
Ja, dus dat is niet per se makkelijk of leuk, denk ik. En alsnog, misschien ben ik nu naar iets op zoek wat er niet is, hè? Dat ik denk van, goh, je benoemt dat heel erg als een soort vaststaand gegeven. En het lijkt erop, maar als het anders is, moet je het ook zeggen, dat omdat je zo overtuigd was en misschien ook wel bent van, hé, maar wat we hier aan het doen zijn, ja, dat is het gewoon. Dus als ik dan in een kleine auto moet rijden of in een klein huis moet wonen of allerlei dingen moet doen waar ik misschien niet van gedroomd heb toen ik jong was. So be it.
Ik heb eigenlijk nooit spijt gehad. Ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, hoe kom ik hier uit?
Oké. Okay.
Maar dat hoort er dan bij, zeg maar. En ook wel momenten dat ik het echt mega zwaar had. Kijk, op het moment dat je geld leent, dat soort van funding ophalen, dan is het die omgeving allemaal, wat cool en hosanna. Maar dan moet het eigenlijk nog gaan beginnen. Dan, mijn aandeelhouders moesten altijd keihard om lachen, want dan zei iemand, de burn rate is verbeterd. Of minder slecht geworden.
Verbeterd. Ja.
Kijk, je kan natuurlijk twee routes bewandelen. Je kan het met vreemd vermogen doen of zelf.
Ja.
Ik heb het eerst zelf geprobeerd. Hè, dus,
okay.
Maar na 2 jaar was mijn eigen geld op. Ik zou wel elke ondernemer aanbevelen om het zelf te proberen zonder aandeelhouders. Alhoewel het ook wel weer een voordeel heeft om aandeelhouders te hebben, want die kunnen je ook mentaal ondersteunen. Want je zit toch met elkaar dan in hetzelfde schuitje.
Mm-hmm.
Maar ik heb het eerste 2 jaar heb ik het zelf gedaan. Dus mijn eigen geld geburnt, zeg maar. En daarna...
Dat van anderen.
Dat van anderen geburnt. Ja. En die burn rate werd steeds minder slecht.
Mm.
En na 5 jaar kwam die op 0.
Ja, dus jij hebt gewoon 5 jaar lang ook naar cijfers gekeken waarvan je dacht, ja, nou, er zit wel progressie in, maar we moeten dat kantelpunt wel bereiken.
Ja, dus hij zat eerst heel ver op de bodem, continu. Maar hij kwam steeds iets verder omhoog. En op een gegeven moment ga je serieus blij zijn met 30.000, 40.000 verlies per maand.
Ja, grappig.
En dan ben je echt blij mee. En dan moet je jezelf ook wel weer scherp houden, want dan moet je nog een heel eind. Maar dan krijg je wel, op een gegeven moment kan je daar wel positieve energie uit halen. Ja. Omdat je En dan is het best wel prettig om toch naïef te zijn en een roze bril op te houden. Want ergens
je moet wel, toch?
Ja, je moet ook wel. Je kan ook niet terug. Dat scheelt ook gigantisch, want je hebt borgsommen bij de bank en van alles. En ook moreel gezien richting aandeelhouders en je gezin en alles. Op zich was dat niet mijn motivator. Mijn motivator was gewoon, ik zie hem naar de nul gaan.
Ja.
En daarna gaat hij net zo hard boven de nul.
Hey, en waarom was je er nou en ben je er nou zo van overtuigd dat het zou gaan slagen? Ook toen het jaren duurde en ook toen je misschien dacht van ja, kan ik hier nog onderuit of op wat voor manier? Wat doet jou dit nog steeds volhouden?
Ja, omdat wij altijd hebben gezegd product eerst.
Oké, okay. Dus wat betekent dat?
Ja, we hebben altijd vanaf het begin gezegd geen concessie aan de gezondheid en aan duurzaamheid, maar wel in die volgorde.
Oké.
Okay. Dus je kan een heel duurzaam product maken,
ja,
die minder relevant is qua voedingswaarde. Maar dan ben je heel hip qua duurzaamheid. Alleen het doet niet zoveel met de mens. Dus wij hebben gezegd, het moet supergoed zijn voor het mensje,
ja,
voor het babytje.
Ja.
Daar doen we geen concessie aan. Dus we gaan de mooie ingrediënten bij elkaar zoeken en dat allemaal zo behouden. Ondanks dat we verlies draaien al die jaren. Geen concessie aan dat product. Want op een gegeven moment kan je een stapje maken om van die 30 verlies naar nul te komen door bijvoorbeeld,
ja,
het vet eruit te halen en een ander vet in te gooien. Ik zeg altijd gooien, omdat daar komt het dan op neer.
Zo voelt het ook een beetje.
Zo voelt het
flats.
Dan.
Ja.
Flats. En dan is het financiële probleem opgelost. Alleen, ja, het nutritionele probleem voor het babytje niet. En
dat vind je dan belangrijker. Ja, en maar dat vinden jullie belangrijker.
Ja, maar we wisten ook dat dat er zoveel ambassadeurs aan ontstaan waren, dat die uiteindelijk dat het merk wel gedragen zou gaan worden.
Ja, ja, ja. En dat is dan de brandstof om door te gaan. Ook al zijn de cijfers nog niet waar je ze uiteindelijk wil hebben.
Klopt. Ja. Ja, alleen, ja. En dan is het belangrijk dat je wel een omgeving hebt die dat tolereert.
En wat bedoel je daarmee?
Nou ja, als je dan een private equity aan boord hebt, die knallen dan die mooie ingrediënten eruit om op nul te komen, om je tent te verkopen.
Ja. Ja, dus daar ben je denk ik bij de zoektocht naar investeerders ook wel kritisch in geweest. Van goh, zijn dit, ja, wel mensen die mijn missie ondersteunen of die gewoon op zoek zijn naar
ja,
dat tipping point binnen 2-3 jaar.
Ja, dus je hebt die rust nodig om je heen.
Ja.
Deels creëer je die rust zelf, natuurlijk ook naar je investeerders toe. Maar zij moeten dat ook in zich hebben,
ja,
om het lang te kunnen volhouden. En niet alleen maar naar spreadsheets kijken.
Nee, nee. Hey, over spreadsheets gesproken, hè?
Ja.
Wat ik zie, is dat het corporate leven, wat je denk ik ook nog wel een beetje kent, en het leven in de start-up en scale-up omgevingen, dat die behoorlijk van elkaar verschillen en dat mensen of gedijen in,
ja,
het een of gedijen in het ander. Nou zit ik hier met iemand die denk ik een redelijke carrière heeft gemaakt in beide werelden.
Ja.
Hoe verschillen in jouw ogen die werelden van elkaar? En hoe heb je met name, want dat zie ik heel vaak anders lopen, succesvol met plezier de stap van het corporate leven naar het start-up leven kunnen maken? Wat is jouw geheim of advies daarin?
Mijn route was dat ik het 2-3 jaar voordat ik begon,
ja,
stond ik al met mijn vrouw elk weekend op de markt. Hadden we al een klein eigen social enterprise-je.
Oh, ook met hetzelfde product? Of?
Nee, een ander product.
Oh.
Alleen daar leerden wij, zeg maar, een beetje onder de radar. Alhoewel we stonden op de markt, dus we waren redelijk zichtbaar. Leerden we al een beetje ondernemen. Maar daardoor hadden we ook geen tijd om geld uit te geven. En we verdienden eigenlijk in het weekend nog extra bij.
Oh ja, oh, wat slim.
Ja, dus en tegelijkertijd was dat ook superleuk. Want ik was met mijn vrouw. We waren allebei super enthousiast. En sociaal had je heel veel leuke contacten. Maar je begon al wel te snijden in je sociale omgeving. Want je kon op zaterdagavond niet meer op stap gaan. Want zondagochtend ging je op de markt staan. By the way, je was al helemaal kapot. Want je had de hele zaterdag al buiten gestaan.
Ja, ja, en je had er ook een werkweek op zitten.
En je had er een werkweek, ja, op zitten. Ja. Ja. Dus alleen het was wel ander werk dan ik door de week deed. Want door de week zat ik achter de spreadsheet.
Ja.
En vaak heb je dan ook behoorlijk wat frustratie, zeg maar. Dat herkennen waarschijnlijk heel veel corporate mensen wel. Jullie leveren het 100.000 spreadsheets in en er wordt er geen één gelezen.
Ja, het is echt een beetje... Ja, de term wordt natuurlijk vaker gebruikt, maar wat is dit voor bullshit baan, zeg maar.
Ja, en dat was dat was op zich een hele mooie baan. En ik probeerde zoveel mogelijk bullshit, zeg maar, in die corporate baan te verbannen.
Ja.
En omdat ik wist dat ik er toch al uitging, durfde ik ook risico's te nemen binnen de corporate.
Ja, dus dat helpt.
Dat helpt enorm en daardoor heb je het eigenlijk best wel naar je zin. Omdat je, en ik denk ook dat de enige manier om succes te hebben in een corporate is om risico te hebben en naar zo min mogelijk mensen te luisteren. Je ziet ook dat de mensen die de top behalen, die hebben gewoon heel veel scheid.
Nou ja.
Het zijn niet eens meest slimme ook, hè. Er zijn gewoon hele handige figuren die tegelijkertijd heus wel slim zijn, want je moet wel wat dingen kunnen overzien.
Snap ik, ja.
Ja. Nou ja, zo rolden we de 2 jaar...
Dus je zegt eigenlijk, dus dat is wel een grappige tip natuurlijk, hè. Van goh, als je op zoek bent naar een leerschool op het gebied van ondernemen, ja, begin misschien wel zo klein mogelijk, gewoon bijna letterlijk misschien wel met een marktkraampje.
Ja.
Dan ga je voelen wat het betekent en wat dat ondernemerschap is.
Klopt.
Dat is natuurlijk zonder al te veel afbreukrisico.
Ja, helemaal niks, want het was gewoon aan het einde van de dag had je een paar honderd euro. En dat stopte je dan in je eenmanszaak. Nu hebben we natuurlijk allemaal BV's en alles erop en eraan. Maar toen was het gewoon eenmanszaak. Nou, wil je een beetje omzetbelasting betalen. En op een markt staan betekent dat je daar 3-4 uur van tevoren al mee bezig bent. Je moet erheen rijden, uitpakken. Je moet je spullen hebben, je moet bestellen. Ga zo maar door.
Ja, ik heb hier nooit zo bij stilgestaan, maar het is echt een prachtige manier om te oefenen natuurlijk.
Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. En wel, op een gegeven moment werd het natuurlijk lastiger, want toen kregen we kindjes. En dat was ook de fase dat ik toen besloot van, nu ga ik echt voor mezelf met de kindervoeding aan de slag. En toen hadden we de baby's achter de kraam staan, liggen en alles. Ja, en toen, dus je moet het wel het momentum pakken.
Ja.
Dus het is een ideaal moment als je geen kinderen hebt, om het op die manier te doen. Je moet een beetje kijken hoe het past bij je leven.
Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Nee, en zo rolde je dus vanuit die marktkraam en vanuit je corporate leven rol je de start-up in.
Nou, ja.
De eerste 5 jaar hebben we ook gehad. Wat maakte nou misschien wel het kantelpunt, en niet per se de dag, maar wat was uiteindelijk in jouw beleving de doorbraak naar het succes wat je en jullie nu hebben? Wat maakt nou het verschil?
Het grote verschil is nooit opgeven. Dat is het allergrootste verschil. Zeg maar dat is het eigenlijk. Het is gewoon, je moet gewoon oogkleppen op en doorrammen.
Ja, geloven, ja, doorgaan.
Ja, niet luisteren naar je omgeving. Hè,
maar, vooral niet.
Nee, vooral niet. Iedereen die angst probeert te zaaien, daar ook niet mee praten, niet over beginnen. Dus op sociale...
Je hebt het niet eens gehoord.
Sociale evenementen, niet praten erover. Alleen maar met mensen die je kracht geven. En de rest moet je niet dit onderwerp dan vermijden als je stress hebt of het zwaar hebt.
Ja.
En dan kijken of je dan op een andere manier energie eruit kan halen uit zo'n avond.
Als je er überhaupt bent.
Als je überhaupt nog avonden hebt.
Ja. Dus eigenlijk moet je een beetje als een geit gedragen. Dat is wat ik...
Ja,
stiekem mooi zeggen.
Ja, niet mekkeren. Hè?
Nee, niet mekkeren, maar wel koppig zijn, zeg maar.
Ja, want kijk, ik weet niet hoeveel procent ondernemer is in Nederland. Maar alleen de echte ondernemers, die snappen waar je in zit uiteindelijk.
Mm.
Dus je moet je laten omringen met de mensen die zeggen van door en ik snap het. En je mag best emotie hebben en alles.
Ja, ik ben er ook geweest.
Ja.
Maar laat je niet te veel afleiden.
Ja.
Ja. Hey, en iets anders wat ik me ook wel afvroeg. Want je hebt natuurlijk, en zeker als je er zelf uitkomt, heb je natuurlijk een mega-industrie die naar je kijkt. Of misschien ook wel niet, maar waar jij ook naar kijkt en tegenop bokst. En dat is denk ik ook een voorbeeld wat veel ondernemers zullen herkennen. Weet je wel, je begint super klein en er is altijd zijn er de grote spelers waarvan je denkt, ja, hoe ga ik ooit tegen al dat geweld opboksen? Wat is jouw en jullie geheim daarin? Van hoe win je het, tussen aanhalingstekens, van grote spelers met al hun macht?
Het zijn een aantal topics. Eén is, je hebt geen legacy.
Ja, wat maakt dat uit?
Grote spelers hebben allemaal keuzes gemaakt in het verleden die in de hele product range doorgevoerd wordt. En daar kunnen ze eigenlijk niet meer vanaf.
Heb je een voorbeeld?
Voorbeeld is palmolie.
Ja, oké. Okay.
Suiker. Kijk, als je cornflakes maakt en overal suiker in gooit en in één keer dat vervangt, dan knalt je beurswaarde misschien in één keer naar beneden. En de aandeelhouders, die snappen dat helemaal niet. Dat is bij Unilever ook gebeurd met Polman. Op het moment dat die wilde graag duurzaam denken en worden. En dat werd dan niet begrepen. Dus als start-up kun je gewoon de juiste mensen om je heen zoeken, juiste keuzes maken en daar niet meer van afwijken. Dus dat is een megakracht.
Ja, alleen dan bouw je vanzelf natuurlijk ook legacy op. Alleen de wendbaarheid is een stuk groter.
Wendbaarheid is veel groter, ja. Ja.
En wat levert dat? Levert dat snelheid op?
Ja,
okay.
Snelheid. Ook in het team. Dus je hebt gewoon hele snelle reacties. Kijk, in het begin verkocht ik misschien 10 potjes de eerste maand.
Ja.
En ik was ook alleen. Destijds nog met mijn compagnon. Maar een jaar later was hij er niet meer. Toen was ik nog steeds alleen. En dan was het gewoon klant voor klant mee praten, adviseren, et cetera.
Ja.
Maar het was wel een reactietijd van een paar seconden. Ik nam direct de telefoon op.
Ja.
Dus ik had ook op mijn mobiel de klantenservice zitten.
Ja.
24/7.
En dat nam je dan ook op met de klantenservice?
Ja, met PureCode Company.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, mooi, hè?
Ja, dat is super gaaf.
Ja, tenminste, ik kan me bij veel ondernemers ook voorstellen dat als je terugkijkt op die tijd, dat je denkt, ja, dat was ook wel...
Ja, en op een gegeven moment werd je er natuurlijk... ook mijn vrouw en kinderen begonnen het op een gegeven moment lastig te vinden.
Okay.
Want dan zat ik op zondag bij de Zandbak. En dan ging mijn telefoon.
De klantenservice spelen.
En dan moest ik weglopen. Alleen dan moest ik tegen mijn dochter van 4 destijds en mijn zoontje van 1 zeggen... Sst, papa moet even praten met een andere papa of mama over de voeding. Ja, en dat is op een gegeven moment wordt dat lastiger. En toen heb ik er een eerste stap was toen een klanten of een callcenter tussen gezet. Die alleen maar de telefoon opnam. Alleen dat. Maar die schreef het op. En dan kreeg ik een WhatsAppje van die en die heeft gebeld. Dit en dit is de vraag. En ik heb beloofd dat je binnen 2 uur terugbelt.
Nou ja, nou dan koop je al wat tijd.
En dan kon ik het goed managen.
Ja, ja. Hey, dus check. Dus je zegt... Als je kleiner bent dan de grote spelers, dan maak gebruik van het feit dat je geen legacy hebt.
Ja.
Dus maak gebruik van die wendbaarheid. Andere tips waarvan je zegt, dat heeft ons ook geholpen?
Ja, het is met name de keuzes voor je product en de snelheid.
En wat bedoel je met keuzes voor je product?
Nou, dat je de keuzes, zeg maar, goed qua branding... Je kan je natuurlijk gelijk al in de juiste kleurpatronen pakken. En
wat is juist dan?
Nou, niet de juiste, maar wat in de trend is, zeg maar.
Ja.
Dus je hoeft niet iets heel oudbolligs nog vooruit te slepen. Je kan gelijk in de trend beginnen. Qua keuzes van ingrediënten kun je natuurlijk gelijk de keuzes maken die nu gemaakt zouden kunnen worden.
Ja.
Zonder dat het impact heeft op je P&L.
Ja, precies.
Dus dat. Qua team kan je de cultuur gelijk creëren.
Maar had je dat ook al voordat je met mensen ging werken, dat je al een heel scherp beeld had van oké, als mensen moeten dit wel als persoonlijkheid of als waarde meebrengen, was dat, had je dat heel concreet of zeg je, want dat hoor ik je ook een beetje zeggen van ja, dat is ook een intuïtief proces geweest, dat ik gewoon volgens mij...
Klopt.
Sluit je aan bij waar wij in geloven met z'n allen. En bij anderen was dat dan minder.
Ja,
ja.
Ja, dus dat ontwikkelt zich een beetje. Kijk, het liefst heb je mensen die slimmer zijn aan boord. Nou, dat is bij mij heel makkelijk.
Nou ja.
Nee, maar je wil mensen hebben die, die challengen, die kritischer zijn dan jezelf bent misschien nog wel. Of op een ander vlak kritischer zijn.
Ja.
En ik denk dat we dat aan boord hebben. Dus wij hebben mensen aan boord die van de grote partijen afkomen.
Oh, dat wel?
Ja.
Ja,
ja en die eigenlijk ja, juist dit wilde, zeg maar.
Ja, dus die zien misschien hetzelfde als wat jij ook gezien
ja,
hebt.
Ja, die lopen en denken, tegen de spreadsheets en de dashboards en de bla 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 aan. Je hebt ook heel veel wetenschappers bij corporates die de boel moeten recht wetenschappen.
Oh ja.
Nou, dat is echt onze targetgroep ook, om aan boord te halen.
Ja, mits in de juiste rol, maar ik denk dat ik je kan volgen.
Ja, ja. Dus, maar die heb je heel veel. Hè, bij, ik zal maar even geen namen noemen, als hebben we allemaal advocaten.
Ja, dat willen we niet.
Maar ze luisteren toch niet. Want,
nee, maar, het is veel te druk.
Ja. Ze zijn veel te druk. Maar je hebt binnen de grote corporates heb je heel veel wetenschappers die de boel moeten rechtlullen.
Oké. Okay. En dat is voor jullie wel interessant, want die gaan op een gegeven moment natuurlijk moreel bezwaar krijgen en denken, goh, ja, kan dit ook ergens anders doen? En er is daadwerkelijk een alternatief.
Ja.
Ja.
Ja. En ze krijgen het wel steeds sneller, dat morele bezwaar.
Ja, merk je dat?
Ja. Ja. Dat gaat sneller.
Hoe komt dat dan?
Het zijn nu al wel de dertigers die al die 2, 3, 4 jaar ervaring hebben,
ja,
die dan al de stap maken.
Ja.
Ik denk dat het komt omdat het bewustzijn is veel groter.
Binnen die generatie.
Ja, binnen die generatie. Op het vlak van gezondheid en voeding.
Nou ja. Ja, dus dan kun je dat steeds minder makkelijk ook rijmen met...
Met wat je aan het doen bent, ja.
Ja, met een baan,
ja,
in een andere richting. Ja.
Ja.
Oké, dus we hebben het over het gebrek aan legacy gehad. Als je het hebt over corporate versus start-up scale-up. Dat je makkelijker je product in één keer goed kan zetten. Dat je makkelijker je team. Wat was nog meer... Denk jij een reden dat het gelukt is om die grote spelers uit te dagen?
Toch wel de global view hebben, zeg maar.
En wat betekent dat?
Ja, dus we zijn al heel snel wel gaan kijken naar het buitenland. Te snel eigenlijk.
En waarom te snel?
Dus het was aan de ene kant heel slim en aan de andere kant heel dom. Te snel betekent dat je kan eigenlijk, achteraf gezien hadden we eigenlijk pas naar het buitenland moeten gaan als we de home market echt hadden geowned.
Ja.
Dan heb je gewoon
je
nullijn gehaald, break even, en dan kan je investeren vanuit winst in een nieuw land.
Ja. Ja, dat is wel een beetje wat de boekjes denk ik ook zeggen en wat de gemiddelde ondernemer je zou adviseren, denk ik.
Ja. Alleen op het moment dat je daarmee begint met een bedrijf en je zit ver onder de nul, je moet meer geld aantrekken, dan word je al snel richting toch een buitenlandse avontuur geduwd aan de ene kant, maar ook om de spreadsheet zeg maar wat beter te laten lijken.
En dat gaat dat, toch weer, hè?
En je gaat er ook een beetje in geloven.
Ja.
Dus dan ga je bij toch maar een avontuur, dat was ook vanwege corona. Dus we waren in Nederland gestart. We wilden in België en Duitsland snel gaan uitrollen.
Ja, gewoon een olievlek. Niet olie natuurlijk, maar een geitenmelkvlek.
Klopt, ja. Alleen dat lukte niet, want de manier van uitrollen van ons product was online en offline. En dat was ook offline heel hard knallen op beurzen en evenementen. Dat hadden we in Nederland net gedaan. We begonnen het in Nederland net een beetje te lopen. Vervolgens wilden we hetzelfde trucje doen in België en Duitsland. Dus online heel veel pushen. Maar tegelijkertijd ook in Brussel, Antwerpen, Hamburg, München, overal op de beurs gaan staan. En daar waren we net goed wel mee begonnen en toen kwam corona. Dus toen konden we dat niet. En toen zijn we gaan kijken, en dat is ook wel weer typisch start-up dan, hè? Van oké, hoe zit het dan nu met corona en waar kan je dan wel op een beurs staan? En toen zijn we naar het Midden-Oosten gegaan, want daar was het gewoon open, zeg maar. En... dan moet je dus ook wel een beetje eigenwijs zijn. Want in Nederland was toen best wel een krampachtige visie op wat er wel mag en niet mag. En je mocht natuurlijk nergens heen. Alleen ik dacht van ja, het is allemaal wel. Het mag wel of niet, maar anders dan gaan we failliet.
Ja, ik heb hier een bedrijf en ik zal wel moeten.
En daar is uiteindelijk de maatschappij misschien ook niet bij gebaat dat we failliet gaan. Want dan kunnen heel veel partijen niet meer betalen. We moeten gewoon doorknallen. Dus zijn we naar het Midden-Oosten gegaan. Zonder dat we echt de home market ownen, want we waren 70%. En toen zijn we het Midden-Oosten gegaan en dat ging falikant fout. Maar de voordelen daar...
Waarom? Wat ging er mis?
Eigenlijk is het voordeel, je kan het überhaupt gaan doen, want je gaat niet urenlang wekenlang erover vergaderen. We zeiden gewoon, we zien het, we gaan, boef.
Ja.
Twee maanden later hadden we een beursstand in Abu Dhabi. Vervolgens zagen we na een jaar al van, nou, dit gaat echt helemaal fout. We hebben geen fuel meer.
Je investeert er wel in, maar er komt gewoon, er gebeurt eigenlijk niks.
Nee, er gebeurde niks.
Ja.
We haalden wel de media, we stonden in allerlei mooie kranten en dat was eigenlijk ook wel weer goed voor de thuismarkt.
Oh ja, dus, maar ja, dat is
een beetje bijvangst.
Onvoldoende effect, ja. Zeg maar.
Nou. En toen hebben we heel snel de stekker weer eruit getrokken uit dat exportavontuur. En toen langzaamaan liep corona weer af en toen zijn we eigenlijk weer verder gegaan met waar we mee bezig waren. Nederland, België, Duitsland. En inmiddels doen we ook de UK. We hebben een paar weken geleden stonden we daar ook op een beurs in Londen. We doen Denemarken, Frankrijk, Spanje. En nu is het eigenlijk, onze home market is gewoon Europa.
Ja.
En die hebben we redelijk in de vingers.
Dus met een wendbaar team, met een eigen cultuur, met een eigen tijd, een goed gekozen, slim product. En toch, door dat grootste denken wel te hebben. Je zegt ook, dat was wel een belangrijk aspect van ons succes. Omdat je daarmee, als je denkt van ja, we gaan Nederland veroveren. Ik kan me wel voorstellen dat jullie business best wel uiteindelijk ook volume gedreven is. Dus
dat is het. Je verliest, of je gaat de wedstrijd überhaupt niet winnen als je niet over een bepaalde threshold heen komt.
Nee.
Anders word je gewoon weggedrukt. Ja. Je kan niet meedoen in de retail. In de retail moet je marketing fees betalen. Ze vragen toch bepaalde content. Alles erop en eraan. Dus in babyvoeding begint het spel pas, zeg maar. Op break-even na 2,5 miljoen omzet. Dan begint het eigenlijk pas dat je een levend bedrijf bent.
Ja.
Een bedrijfje.
Ja. Moet je nagaan, zeg maar. Ja.
Ja, en daarna kan je een beetje boekhouding en budget gaan allokeren en verdere groeiplannen gaan maken. Maar alles onder die 2,5 miljoen is gewoon verliesdragend.
Ja.
Wow. Dus je moet zo snel mogelijk daar komen. Alleen snel bestaat niet.
Nee, en zeker als je trouw wil blijven aan die belangrijke waarde. Dus snel bestaat in die wereld misschien alleen onder de verkeerde voorwaarden.
Ja kijk... Snel voor een energy drink, dat kan. Want je sponsort een paar grote festivals en dit en dat. En je hebt een targetgroep inmiddels helaas al vanaf 10 jaar tot 60.
Ja.
Die niet echt nadenkt. Hè, over energy drink wordt misschien nu wel iets meer over nagedacht. Maar het wordt gewoon gepakt. Maar kindervoeding wordt heel erg goed over nagedacht. En terecht ook. Dat zeggen we ook altijd tegen iedereen. Van doe research. Vraag alle merken, zo kritisch mogelijk. Maar dat betekent wel dat de aanloop veel langer is.
Ja.
Dus je haalt wat dat betreft klant babytje voor babytje haal je binnen.
Ja.
En je besteedt er misschien net zoveel tijd aan het verkopen van een fiets of een auto.
Dat herken ik heel erg. Dat je daar natuurlijk extreem zorgvuldig in wil zijn. Want, ja. Het is zo kwetsbaar wat je aan het doen bent.
Ja, je wil gewoon alles van weten. En dat begint alleen maar meer te worden. Die eerste baby's in een land, wij noemen het de drinkende baby's, zeg maar, binnenhalen. En binnenhalen klinkt een beetje plat, hè?
Ja, maar dat.
Het gaat om de drinkende baby's, zeg maar, overtuigen. Dat kost heel veel tijd.
En gaat dan ook, dat kan ik me zo voorstellen, weet je, als dat dan wel lukt, want je zegt ook, we zitten nu in 8 landen, even als ik het me goed herinner.
Ja, 8 Europese landen. Ja,
ja. Kan me wel voorstellen dat als het dan begint te werken in zo'n land, dat je wel, hoe gaat zoiets bij jullie?
Ja, het gaat dan
plant je dan een vlag in een je zit toevallig ook achter een wereldbol.
Oh, ja. ja, het gaat om de eerste 100 baby's.
Dan weet je gezinnen. Wel van...
Dan weet je van, oké, nu, en dan komt er ook langzaamaan heel kleinschalig mond-tot-mond reclame. Want die 100...
Bijna letterlijk, hè? Ja,
letterlijk. Want het is een categorie waar ook ouders dan trots op zijn.
Ja.
Dus het is het enige wat je kindje geeft. Als de borstvoeding niet werkt, hè? Want er moet er wel bij gezegd worden. Borstvoeding is natuurlijk het allerbeste wat je kindje kan geven. Maar op een gegeven moment kan het zijn, en dat gebeurde bij mijn vrouw ook, ja, dan werkt de borstvoeding niet meer. Dan is dat het enige wat je geeft. Dus... Ja. Ja, als je een beetje bewust bent, dan ga je daar een beetje research naar doen. En dan kom je op een merk uit. En stel, je bent een Deen. Dan kom je op een merk uit wat niemand kent. Ja, dan ga je daarover praten.
Ja.
Je kindje doet het er waarschijnlijk goed op, anders blijf je niet doorgaan. En dan binnen die vriendinnengroep zie je dan in één keer, zie je in een dorpje in Denemarken.
Oh ja, dat is letterlijk keer, wat jullie zien gebeuren.
Ja, dat zien we dan letterlijk bloep, gebeuren. Zie je in één keer bloep, ja. Overal ordertjes uit dat dorpje komen.
Ja.
Ja, dat is geen toeval.
Nee, dat is wel waanzinnig.
Ja, dus dan rolt hij uit.
Ja, en dan zie je dan zo'n beetje door heel Europa, zie je dat gebeuren.
Ja, en dan gaan wij er, bij wijze van spreken, naar dat dorpje toe of naar die regio om daar op een beurstent te boeken.
Ja, en dan?
En dan geven we een volgende zet in de rollout.
Ja, dus dat is wat er gebeurt. En dat ik ben ook aan het nadenken over van, hey, wat is dan ook leerzaam voor andere ondernemers? Dus dan zie je ergens een wat ik vaak een lichtpuntje noem.
Ja.
Dan daarop inzoomen en kijken van, hey, blijkbaar gebeurt daar iets. Hoe kunnen we dat op die specifieke plek groter maken en bestendigen?
Ja, dus dan ga je op dat kleine dorpje.
Ja.
Ik zeg vaak Emmen, weet je wel. Dan zie je in één keer in het Emmen van Denemarken of in het Emmen van Engeland, zie je in één keer iets ontstaan. En dan zeggen wij, ons online team, hè, onze e-commerce en onze performance marketeer, we gaan even inzoomen op Emmen van Denemarken en het Emmen van Engeland. TikTok, Insta, SEO goed rechtzetten in die lokale taal. Kijken of er nog lokale media is.
Ja.
En dan druk je hem door.
Ja, en dat is natuurlijk dat is heel slim, toch? Een hele slimme manier om met je middelen om te gaan. Want die zijn niet, die zijn niet eindeloos. Maar je weet ook, en als ik dat verhaal dan meeneem daar naartoe, dat de kans dat slaagt een stuk groter is dan wanneer je gewoon willekeurig je overal een beetje opricht, al had je die middelen.
Hey, dus je kan willekeurig naar een retailer in Engeland lopen.
Ja.
En maar wat roepen. Maar je kan ook naar die retailer toe gaan en zeggen van, kijk eens, jij hebt winkels daar en daar. Dit is onze online demand, behoefte. Daar is gewoon traffic. Die kunnen we naar de winkel sturen.
Ja. Lijkt dat je wat.
En als het niet bevalt, dan stuur je producten maar terug.
Ja.
En dan is het nul risico. En zo hebben we in Londen nu een hele partij winkels gescoord. Met precies deze strategie. Eerst online de hengel uitgooien. Kijken waar ze happen. En vervolgens, je moet in Kensington zijn. Je moet daar zijn. In dit district. En we hebben nu een winkeltje of 20 in Londen Centrum. En dan gaan we er zelf ook achteraan. Gaan we naar de winkels toe. Gaan we praten met de filiaalmanager en met personeel. En dan rotatie starten. Dus het is echt knetterveel werk.
Ja, maar je weet ergens dat het zin heeft, toch?
Ja.
Of dat de kans dat het zin heeft vrij groot is.
Ja.
Dus het is niet
blind. Komen dan die winkels gaan dan wel of niet herhaalorders plaatsen. En eigenlijk met deze strategie zie je altijd dat die winkels weer herhaalorders gaan plaatsen. En dan is het nog steeds hard werken, want dan is het nog steeds geen grote wholesale of retail.
Ja.
Waar je met vrachtwagens naar binnen kan rijden. Dan is het nog steeds fijnmazig distributiewerk wat je dan moet doen. Maar in de fase daarop is dat je groot gaat leveren. Ja, en dan wordt het heel gezellig eigenlijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Waar moet of mag dit eindigen eigenlijk? Dus je bent eigenlijk bijna dorpje voor dorpje de wereld aan het veroveren.
Ja.
Je zegt ook, denk groot, think global. Waar gaat de Great Big Goat Company naartoe?
Ja, we werken nu wel van milestone naar milestone.
Ja.
Maar uiteindelijk worden we gewoon een significante player.
En wat betekent dat? Want het klinkt leuk, maar
Hoe doe je qua omzet? Of,
weet ik veel. Ik vind dat omzet vind ik een beetje een saaie metric wat dat betreft.
Ja,
maar hoeveel baby's mogen hiervan gaan genieten in de toekomst?
Nou, 4-5% van de Europese markt zou kunnen.
Ja, en dat zijn er hoeveel? Want ik denk dat de gemiddelde luisteraar echt geen idee heeft.
In Nederland zijn het er 180.000.
Ja.
Dus daar is zeg maar 5% van. Dus, wat is het? Kleine 7-8.000 baby's. In Duitsland is dat keer 5, in Frankrijk keer 4, in Spanje keer 3-4,
ja.
Engeland ook. Dus het gaat al snel om richting de 50.000 baby's.
Ja.
En dan heb je gewoon een super mooie business.
Ja.
Dat hebben we nu al. Maar,
ja. Maar...
Dus het is eigenlijk wel het doel om het naar een super mooie business te bouwen vanuit het hebben van een super mooie business.
Ja. Dus en ook daar in... weinig concessies aan te doen. Dus dat was ook nog een vraag die ik had.
Als het dan niet gebeurt, dan ook goed.
Ja.
Dan hebben we gewoon een...
Dan is dit is ook goed.
Ja, alleen het enige wat wel zo is, we willen ook nog de agriculture veranderen. En op dit moment is heel veel melkveebedrijven zijn nog gangbaar.
Ja.
En gangbaar betekent dus niet biologisch.
Ja.
Dus dat betekent dat de koeien, de geiten, et cetera, die krijgen krachtvoer uit de tropen. Hè? Dus daar moet je gewoon heel Brazilië voor plat branden om die beesten...
Ja.
Gewoon vol genoeg te krijgen om veel vlees te laten groeien of veel melk te laten geven. En die staan dan binnen, et cetera. Dus de echte missie is ook om organic verder te laten groeien. En dat motiveert me enorm.
Ja, ik zie het aan je.
Ja.
ja, dus en daar ben je nog lang niet klaar mee.
Dat vind ik een supermooie...
dus eigenlijk de vraag, ja, hoeveel landen of zo, of hoeveel baby's, dat spreekt je misschien ook minder aan dan, hey, maar... Wat is nou die grote transformatie?
Dat is veel leuker. We zijn nu bezig, en bezig is misschien alweer een groot woord, maar om in ieder geval wel Duitse boeren, om die in ieder geval aan te spreken. Dat gebeurt ook al in coöperatieverband. Van joh, er is ruimte voor organic geit, biologisch geitenmelk. Je kan switchen van gangbaar naar bio. Kijk eens, er zijn biologische kaasboeren, bedrijven, dus de Pure Goat, die doen het goed. Je gaat je melk verkopen voor een goede prijs. En het wordt geen spotmarkt, het wordt geen handel, het wordt geen trade, het vel wordt je niet over de neus getrokken. Je kan gewoon aankomende jaren heel mooi biologisch boeren.
Ja. En ja, goed, je zegt ook dat staat misschien nog in de babyschoenen, zo gezegd.
Ja, maar ik roep het al wel.
Ja,
en ik rij ook al langs.
Ja, precies. Het is niet een gedachte of een.
Nee. Maar het begint met ook. Ja. Kijk, bij boeren moet je natuurlijk. Die gaan niet 's ochtends Bitcoin kopen.
Nee, ik snap het. Wat ik ook veel zie, ook bij veel ondernemers, is de worsteling tussen aan de ene kant purpose en aan de andere kant commercie, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Klopt mijn aanname dat jij zegt, ja, bij ons is het in ieder geval die purpose, die betekenis, die bedoeling, die zal altijd vooraan staan. Ook al betekent dat we de eerste 5 jaar onderaan de streep het lastig hebben.
Ja.
En dan geloof ik erin dat op de lange termijn, dat we daar ook gewoon ons eigen gezin van kunnen voeden en dat soort dingen. Of zou er ook een moment kunnen komen waarop je zegt, nou, dit is commercieel gezien zo'n grote kans, dat ik misschien een stukje daarvan daarvoor opgeef?
Nee, want ik denk zelfs inmiddels gelukkig, als je commercieel bent, moet je purpose op nummer 1 zetten.
Als je commercieel bent, moet je purpose op nummer 1 zetten.
Ja. Anders gaat het niet lukken.
In deze industrie of in iedere industrie?
Dat weet ik niet. Ja, ik denk in alle industrieën. Op korte termijn kan je misschien een keer goed geld verdienen.
Ja.
Maar als je op lange termijn een merk of een business wil bouwen, purpose 1. Purpose is ook uiteindelijk... Ja, dat is gewoon ambassadors, marketing, het hele verhaal.
Ja, alles gaat makkelijker of beweegt meer met je mee.
Ja, je hoeft niks meer
in lijn is met.
Ja.
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 Oké. Okay.
Dus ook als je heel kapitalistisch ingesteld bent.
Ja, dan nog.
Dan nog moet je purpose op één zetten.
Oké. Okay. Nou, dat vind ik wel een mooie. En misschien is dat wel ook een goed bruggetje naar de slotvraag. De doordenker, de hamvraag, de geitenvraag.
Ja.
Want van geiten kun je geen ham maken, denk ik. Zat ik nog na te denken. Maar het lijkt me lastig.
Nee, wel een hele goede saté.
Ja, maar geen ham.
Nee.
Oké, de geitenvraag. Je mag een billboard langs de A2 plaatsen. Daar komt en een trein langs en heel veel auto's. En daar staat een vraag op die iedereen die daar langskomt mee wil geven. Wat is die ene vraag die jij als doordenker wil stellen?
Aan een...
Ja, aan iedereen die er langskomt en ondernemers en ondernemende types in het bijzonder.
Dat zou ik zeggen, wat heb je niet gedaan?
Wat heb je niet gedaan? Mooi. Ik ga ook gewoon niet om toelichting vragen, maar gewoon daar zelf ook even op komen. Wat heb je niet gedaan?
Ja.
Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Over jouw ondernemersreis, over geitenmelk, over vaderschap, over bewust kiezen en over purpose versus profit. Dus dank je wel daarvoor.
Dankjewel.
Aan alle luisteraars en kijkers, dank je wel voor het luisteren of kijken naar Groeivoer. Wil je meer weten over deze gast? Ga dan naar puregoatcompany.com. Vond je deze aflevering waardevol? Deel hem in je netwerk. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.